Allen hartelijk welkom hier. Fijn dat er zoveel gekomen zijn. We zien uit naar deze eerste avond van de cursus Geestelijke Vorming voor het nieuwe seizoen. In bijzonder hartelijk welkom ook dominee Ten Klooster. Fijn dat u in ons midden wilde zijn, dat u spontaan ook hebt erin bewilligd om voor ons te spreken. We zien uit naar uw onderwerp. We denken dat het een heel actueel onderwerp is. De prediking en de verzoening, dat blijft actueel. En het wordt alleen maar meer actueel als we de verwikkelingen zien in ons vaderland. Hoe de verzoening toch ook wordt bestreden en soms ook ontkracht. Dus we zien uit naar uw toespraak. Fijn. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 86, 3 en 6. En broeder van Horen zal ons begeleiden. Psalm 86, versen 3 en 6. Uit het woord van de Heere, uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 5. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Wij lezen de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, te beginnen bij vers 11. Daar lezen wij Gods woord. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het Ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. Laten wij samen de Heere bidden. O Heere, barmhartige God, wij zeggen u dank dat we hier bij elkaar mogen zijn op de eerste vergadering van de cursus geestelijke vorming voor dit nieuwe seizoen. We zeggen u dank dat dominee ten Klooster in ons midden mag zijn. Heere, het is een vreugde voor ons om hem weer in ons midden te ontvangen, op het dorp waar hij toch ook jaren gearbeid heeft in de wijngaard. En velen van ons zullen ons hem nog herinneren. Maar we zijn dankbaar, Heere, dat u hem de gezondheid en de kracht geeft dat hij uw woord mag bedienen en ook vanavond hier bij ons mag zijn. Wij bidden u of u het hem gemakkelijk wil maken. Wilt u hem opening geven? Vooral omdat we nadenken over zulk een wezenlijk onderwerp. Wanneer de apostel Paulus zijn ambtelijke bediening samenvat, dan ligt het hierin: laat u met God verzoenen. Dat wij die geen gerechtigheid hebben, dat wij gerechtigheid Gods ontvangen. Het eeuwig wonder waar u uw bloed voor gestort hebt, Heere Jezus. Dat wonder dat uw volk nooit klein kan krijgen, waar steeds weer diepten in liggen. O Heere, we bidden u, leer ons uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken al onze gedachten. Ook vooral wanneer wij nadenken over de verzoening en wat het u gekost heeft. Heere, laat niemand van ons buiten deze verzoening leven. Maar laten wij ons haasten om ons levenswil en niet door ongeloof of onverschilligheid ons van deze grote zaligheid laten beroven. Heere God, wilt u in ieder van ons gedenken? We danken u, Heere, dat er velen aanwezig zijn hier. Maar we denken ook aan hen die thuis met ons meeluisteren. Sommige van hen kunnen hier niet meer aanwezig zijn. Wil ook hen uw zegen geven. In het bijzonder willen wij ook denken aan onze zuster Kati Mulder. Heere, ze heeft vele jaren, ja tientallen jaren, met liefde en overgave dit werk gedaan. En we zeggen u daar dank voor, dat u haar zo hebt willen gebruiken. En Heere, nu is ze toch door wat zwakte toch verhinderd om hier te zijn. Heere, we bidden u, wilt u haar vertroosten? U bent de God die gesproken heeft, ik zal dragen. Heere, wilt u ook Kati dragen, ook in de toekomst, dat ze mag weten, de God des heils zal mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Wilt u, Heere, met uw genade haar gedenken? We danken u ook, Heere, dat er ook weer een vervanging is. Heb dank, Heere, voor de aanwinsten in het comité. Wil ook hen zegenen en geven dat het werk ook van deze studies, deze studieavonden, deze cursus geestelijke vorming, dat dat ook voortgezet mag worden en dat het steeds weer tot zegen mag zijn. Heere, wil ons een goede avond met elkaar geven. Bewaar ons voor het verkeerde en schenk uw zegen om Jezus wil. Amen. Dan geef ik nu graag het woord aan dominee ten Klooster.
Voor dit soort gelegenheden is het niet zo moeilijk om ja te zeggen. Want Middelharnis, dat is voor ons nog altijd een beetje thuiskomen, hè? Het gaat vanavond dus over de verzoening, een buitengewoon belangrijk deel van het christelijk geloof. U weet dat het werk van Christus bestaat in drie onderscheiden ambten. Zijn profetisch, zijn priesterlijk en zijn koninklijk ambt. Als het dan gaat over de verzoening, dan heeft dat in het bijzonder betrekking op het priesterlijk ambt van Christus. Calvijn, de hervormer van Genève, heeft daarvan gezegd dat dit zijn voornaamste ambt is. Dat heeft alles te maken met het offer dat Christus gebracht heeft op Golgotha. Het offer van zijn leven. Dat is ook de meest opmerkelijke gebeurtenis in de geschiedenis. Het kruis is de enige grond van hoop voor iemand die zich schuldig weet. Het is de enige bron van vrede en troost voor mensen die verslagen zijn. Het is tegelijk het meest krachtige motief om de zonde af te sterven en onszelf de Heere toe te wijden. En waar het onderwerp van deze avond alles te maken heeft met het hart van het evangelie, is het niet verwonderlijk dat juist hier het verzet en de ergernis openbaar komen, het meest zichtbaar wordt. Wat het meest fundamenteel is voor het welzijn van Gods kerk, ligt ook het meest onder vuur. Soms openlijk, bruut, haatdragend. Je kunt daar in de literatuur voor terecht, ik hoef alleen maar namen te noemen, als Simon Vestdijk, geïnspireerd door iemand als Friedrich Nietzsche, de godlogenaar, wiens invloed heel groot is geweest en zijn denken werkt nog steeds door. Soms is het verzet ook heel fijnzinnig en subtiel. Maar het mag duidelijk zijn dat op dit vitale punt de duivel zijn pijlen klaar heeft liggen. En dat hij ze niet alleen klaar heeft liggen, dat hij ze ook afschiet. En het is maar al te waar dat een ketter nooit zal zeggen dat hij door de duivel is gestuurd. En daarom is het van eminent belang dat wij op het hart, op het punt van de verzoening, helderheid hebben en er het Bijbelse zicht op hebben. Ik wil dan in dit verband mijn drietal dingen met u nagaan. In de eerste plaats de noodzaak van de verzoening. In de tweede plaats de vrucht van de verzoening in zegen en voorbeden. En in de derde plaats de omvang van de verzoening. Om te beginnen dus de noodzaak van de verzoening. Dat offer van Christus, waarom was dat nodig? Bij alle geweldige problemen die in deze wereld spelen, is er één werkelijk probleem. En dat is het probleem van de zonde. Wat is zonde? Wat is het wezen van de zonde? Het is overtreding van Gods wet. Vijandschap tegen God. En God, de heilige en rechtvaardige God, ziet de zonde niet door de vingers. Het is zijn eigen woord, de ziel die zondigt zal sterven. God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. God toornt over de zonde. Het gebeurt heel vaak in kerk en theologie dat de toorn van God niet als een realiteit, als een werkelijkheid wordt gezien. En dan kun je horen dat God liefde is, en dat is waar. Maar als mensen die liefde van God versmaden, wat doet God dan? Laat hij dat begaan? Ziet hij de overtreding van de geboden door zijn vingers? Als dat zo zou zijn, dan was de noodzaak van de verzoening en de noodzaak van het offer niet aanwezig. De Bijbel echter is duidelijk. Er is de werkelijkheid van de toorn van God en het ongenoegen van God. En dat zien we al direct na de zondeval in het paradijs. Wat deed God toen? Toen Adam en Eva vielen, stak God toen zijn handen machteloos in de lucht. Liet hij dat maar gaan? Nee, hij dreef de mens uit het paradijs. Denk vervolgens ook aan de zondvloed. Denk aan het oordeel over Sodom en Gomorra. En zo kan ik nog wel doorgaan. Het is het goddelijk ongenoegen, de goddelijke toorn, want de waarheid en de gerechtigheid van God eisen dat de zonde daadwerkelijk wordt gestraft. De wet van God eist een volmaakte gerechtigheid om te ontvangen het recht op het eeuwige leven. Maar ook een betaling van de straf die de zondaar schuldig is. En tot zowel het een als het ander is de mens niet in staat. Hij is volstrekt onmachtig om de wet volkomen te houden. Vervloekt, een aangrijpend woord, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Volstrekt onmachtig is de mens om aan Gods gerechtigheid te voldoen, de straf te betalen en Gods gunst te verwerven. Niemand is daartoe in staat, nog bij machten. Geen mens, geen martelaar en geen schepsel. Daarom de noodzaak van het offer. En heel de offerdienst onder het Oude Testament getuigt daarvan. Al die offers die wezen allemaal op het offer van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. De zonde is Christus toegerekend. Net is 2 Korinthe 5 gelezen. God heeft de zonde op hem gelegd. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft zich in onze naam, artikel 21 van de geloofsbelijdenis, hij heeft zich in onze naam voor de Vader gesteld om de toorn te stillen met volle genoegdoening. Golgotha, het kruis. Als u wilt weten hoe zwaar God tilt aan de zonde, dan moet u op Golgotha zijn. bij het middelste kruis. Daar moest Christus betalen wat hij niet geroofd had. Daar zag hij de rechter gewapend met de ontzaglijke wraak. Daar kwam de wet op hem af met de vloek. En niet alleen de vloek, ook de duivel en al de macht van de duisternis en de poorten van de hel. Daar was de onverbiddelijke en strenge rechtvaardigheid waaraan tot de laatste penning moest betaald worden. En die noodzaak van het offer heeft Jezus Christus zelf een en andermaal verwoord. Tegen Nicodemus, die in de nacht bij hem kwam, zei Jezus: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Aan het rest van zijn discipelen verklaarde hij dat hij moest naar Jeruzalem gaan en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En op de dag van zijn opstanding klonk het uit de mond van Jezus tot de Emmausgangers: moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat is dus de taal van de Bijbel, van de Heilige Schrift. Het offer van Christus is de weg waarin al de deugden van God worden verheerlijkt. En als we daar iets van verstaan, dan gaat het ons duizelen. God was niet maar een toeschouwer van dit verschrikkelijke gebeuren. Maar de Bijbel zegt ons nadrukkelijk dat het God behaagde zijn Zoon te verbrijzelen. God de Heere sloeg hem. Het zwaard ontwaakte tegen de herder. De herder werd geslagen. Het was God, God de Vader, die in zijn Zoon al zijn welbehagen had, die hem gaf, die hem zond naar deze wereld, die hem overgaf tot in de meest smadelijke en de meest vervloekte dood aan het kruis. Dit is dan ook het offer waar we niet genoeg voor kunnen danken. Zonder bloedstorting geen vergeving. God is heilig en rechtvaardig. Waar vind ik een schuilplaats? Alleen hier. Hij is die schuilplaats. De dood van Christus is een werkelijk plaatsvervangend offer. En als het nu gaat om de prediking van de verzoening, dan moeten we ervoor waken dat de hoogspanning van het voor God staan en de noodzaak om met God verzoend te worden, de noodzaak van het offer dus niet weghalen en niet wegexegetiseren, zoals nogal is gebeurd in commentaren en op andere manieren. En als gevolg daarvan maken we het vandaag mee dat in plaats van God en zijn recht, God en zijn majesteit, God en zijn eer, God en zijn heiligheid, God en zijn barmhartigheid, de mens centraal staat. En de mens op de troon zit, de mens en zijn behoeften, de mens en zijn beleving. Daar zit dan ook nog aan vast dat we getuigen van de liefde van God, alsof dat niet meer zou zijn dan een algemene gewilligheid om elk en ieder die zich wil bekeren te ontvangen. Dat het werk van de Vader en van de Zoon geschilderd wordt, niet als soeverein in het tot zich trekken van zondaren, maar als op ons wachtend in rustige machteloosheid aan de deur van ons hart, tot het ons belieft hem binnen te laten. Dan is de wissel om en is de hoogspanning weg. Dan is het niet meer de levensvraag: mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dan zijn het de situatievragen. De zonde is dan een probleem, een blokkade die opgeruimd moet worden. Maar dan is de noodzaak van de verzoening niet meer aanwezig. God zond zijn Zoon om te sterven. God werd mens om te sterven. In zijn dood verzoende hij de schuld, keerde hij de toorn af Daarom hebben wij niet anders te weten dan Christus en die gekruisigd. Vervolgens, na kruis, dood en opstanding, zegt Christus zijn werk voort in de hemel. Want zo lezen we in de Hebreeënbrief: hij is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Christus, hij is priester en hij blijft priester in eeuwigheid. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Christus die vanuit de hemel al de vruchten, de zegeningen, de weldaden die hij met zijn kostbaar bloed heeft verworven, ook metterdaad schenkt. Want al is Christus opgenomen in heerlijkheid en glorie, hij heeft de innerlijke bewegingen van barmhartigheid niet afgelegd. Net als Jozef, die nog aan zijn vader en zijn broers dacht, toen hij aan het hof van Egypte was verhoogd. De vraag dringt zich dan op: wat is de betekenis van Christus' werk, van zijn priesterschap in de hemel? In de eerste plaats benadrukken we dat Christus zijn kerk vertegenwoordigt bij God. Aan de rechterhand van zijn vader presenteert de verheerlijkte zaligmaker zichzelf. Niet om voor zichzelf iets te vragen, want hij is gekroond met heerlijkheid en eer, maar als onze vertegenwoordiger en middelaar om voor ons te ontvangen de eeuwige zegeningen die hij in zijn verzoenend lijden en sterven heeft verworven. Hij is een voorspraak bij de Vader. Hij behartigt al de belangen van de zijnen bij God, zijn God. Als Aaron de hoge priester in het heilige der heiligen ging, droeg hij de 12 stammen van Israël op zijn schouder en op zijn borst. En in dat dragen van die namen wordt ons duidelijk dat hij alleen, niet alleen in het heilige der heiligen ging in zijn eigen naam, maar in naam van heel het volk. Zo verscheen Christus als de grote hoge priester over het huis van God in de hemel, in de naam van en ten goede van zijn volk. In de tweede plaats voegt zich daarbij het aspect van de priesterlijke zegen. Ook dat was een belangrijke taak van de hoge priester, om de goddelijke zegen op het volk te leggen. Christus de meerdere Aaron is zegenend ten hemel gevaren. En die zegen zet zich door. Hij zal zegenen die door het geloof kinderen van Abraham zijn. Welke zegen zal dan hun deel zijn? Er is een fontein geopend in het bloed van Christus. De vergeving van de zonde, de vernieuwing van het leven en van het hart, al de schatten en gaven die hij heeft verworven. De zegen van de roeping tot het heil, van de bekering, van de aanneming tot kinderen en erfgenamen. De overwinning over al de geestelijke vijanden. Zij die het belang van Christus en van ons heil tegenstaan, zonde, wereld, Satan, zijn trawanten, de dood. Genade en geestelijke zegeningen om toe te nemen in de genade. Dat we nut hebben van de middelen van de genade. De zegen van de hemel van Christus. En daarin ligt de zekerheid van de volharding, ligt de diepe troost, ligt verlichting en intense vreugde. En u begrijpt dat dit allemaal te maken heeft met de geest van Christus. Met de Heilige Geest en zijn werk. Petrus, hij verzekert de hoorders op de eerste Pinksterdag. Hij dan, Christus dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. De centrale waarheid waarmee Christus kerk dan wordt gezegend, is dan ook te danken aan de verlichting door de Heilige Geest. De kennis van het evangelie van onze Heer en Zaligmaker. De Geest die mensen werkelijk stilzet, overtuigt, vernieuwt, wederbaart. De vijanden van God, vervreemd van hem, door hem worden aangenomen in de geliefde. Dat de Geest getuigt met onze geest een kind van God te zijn en wij door het geloof in het verzoende betrekking tot God zijn gesteld. en dat priesterlijke werk van Christus ook metterdaad ervaren. Christus vertegenwoordigt dus zijn volk. Er is het aspect van de priesterlijke zegen. In de derde plaats is er het aspect van de voorbeden. Van eminent belang. Christus heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij leeft altijd om voor de zijnen te bidden. Pleiten, voorbeden is een daad van zijn middelaarschap. Van zijn priesterlijke ambt. En die voorbeden van Christus is een krachtig bidden. Dat bidden is gebaseerd op zijn offer. Dat gebed van Christus, de voorbeden van Christus, is krachtiger dan al de gebeden van al de kinderen van God bij elkaar. Al de engelen, al de heiligen in de hemel en op de aarde, als die zich voor God neerwerpen en gezamenlijk een smeekbede tot God zouden opzenden, dan moet dat toch wel een krachtig gebed zijn. Maar de voorbeden van Christus is oneindig krachtiger. Ik kwam een illustratie tegen van het verschijnen van Christus in de hemel in de geschiedenis van een zekere Amyntas. Ik ken de man niet en die geschiedenis ken ik ook niet. Al verwijzen verschillende auteurs ernaar en noemen dit een beroemd verhaal. De man verscheen als advocaat voor zijn broer die ergens van beschuldigd was en gevaar liep ter dood te worden veroordeeld. Deze Amyntas had de staat grote diensten bewezen als militair en stond dus hoog aangeschreven. Tijdens een van de veldslagen die gevoerd waren, was de man een van zijn handen kwijtgeraakt, was die verloren. Hij komt dan op de rechtszitting waar de zaak van zijn broer wordt behandeld. Hij zegt niets, geen woord. Het enige wat hij doet is zijn arm te laten zien zonder hand. En zonder iets te zeggen hield hij een welsprekend pleidooi. En de rechters spraken zijn broer ogenblikkelijk vrij. Christus draagt in zijn verheerlijk lichaam de tekenen van zijn dood en offer. De wonden die hem werden toegebracht op aarde. De wonden vanwege de zonden van zijn volk zijn, om zo te zeggen, nog steeds zichtbaar in de hemel. Christus toont de Vader zijn wonden. Hij toont zijn doorboorde handen. Hij toont zijn bloed. En hij bidt, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En de Vader hoort hem altijd. Op grond van die voorbeden van Christus geeft God barmhartigheid en genade voor hen waarom en voor wie Christus bidt. De voorbeden van Christus is niet alleen krachtig, ze is ook eeuwig. Hij is priester in der eeuwigheid. Hij bidt zolang hij leeft en hij leeft eeuwig. Hij bidt ononderbroken. De hoge priester onder het oude verband, dat weet u, die ging één keer per jaar in het heilige der heiligen. Christus verschijnt voortdurend voor de Vader. Wel nu, in het priesterschap van Christus, in zijn vertegenwoordiging bij God, in zijn voorbeden en zegen, ligt een indringende, krachtige, grote aansporing tot geloof en hoop. Het is een vaste grond om te geloven en de zaligheid te verwachten voor allen die door Christus tot God gaan. Het woord van Calvijn is nog altijd waar, dat al wat Christus tot zaligheid geleden en gedaan heeft, voor ons zonder nut en van geen gewicht is, zolang Christus buiten ons is en wij van hem gescheiden zijn. En het is de Heilige Geest, zo vervolgt hij dan, waardoor Christus zich krachtdadig aan ons verbindt. Datgene wat Christus heeft verworven, wordt door zijn geest toegeëigend. En dat wordt door het geloof ontvangen. Christus en al zijn schatten en gaven. Laat het ons daarom duidelijk zijn hoe vitaal dat priesterlijk ambt van Christus is. Te vergeefs zijn alle andere offers voor de zonde. Wie op iets anders pleit, wie in iets anders rust, is naar het woord van Jezus een dief en moordenaar. In Christus hebben we alles wat nodig is, wat wij van nature missen en niet missen kunnen. Zijn offer was volmaakt. Het is door God aangenomen. In hem is de toegang vrij. Aangrijpend te lezen in het woord van God, dat wie dit offer veracht, voor hem geen slachtoffer voor de zonde overblijft. Hoe zullen wij ontvluchten, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Zie toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. De zonde bereikt zijn hoogtepunt in het verwerpen van Christus. Daarom worden zondaren geroepen zich tot God te bekeren, de toekomende toorn te ontvluchten door het geloof in Christus, opdat we vergeving ontvangen in zijn bloed. Het is een dringende vraag voor ons allemaal bij wijze van toepassing. Waar zijn uw zonden? En het is van twee in één. Of we dragen ze zelf zonder dat we er misschien iets van gevoelen, al geven we natuurlijk grif en gul toe dat iedereen zijn gebreken heeft en dat er niemand volmaakt is. Of ze zijn op het lam. En als ze niet op het lam zijn, dan bevinden we ons in een buitengewoon gevaarlijke positie. Anders is het als ze gaan drukken. Het op ons afkomt. Wie met God te doen krijgt, weet daarvan. Dat de Heer ons meeneemt naar die plaats waar wij het soms ontzaggelijk benauwd krijgen. Omdat je niets hebt en niets bent. En de pijn van de schuld diep gevoeld. Niet één keer, het is een doorgaande les. En hoe feller de nood, hoe rijker de Christus schittert. De hoge priester over het huis van God. De ontvouwing van de verzoening. Die godsontmoetingen. Onder vier ogen. De kennis van God en van Christus. God die dood en levend maakt, veroordeelt en vrijspreekt. Afsnijdt van onze oude levenswortel en inlijft in Christus. Die ons in de eenheid en gemeenschap met Christus doet sterven. Door het geloof. En dat die waarheid ons vrijmaakt. Rust geeft, diepe rust geeft. Vreugde, vrede, hemelhoge zaligheid in hem die onze vrede is. De kinderen van God hebben dan ook tot aan hun dood dit offer, deze Christus, nodig. De voortdurende verzoening met God in de dagelijkse stilling van de toorn van God. En al zijn dat de beproevingen en de verzoekingen, maar God is krachtig bevonden te zijn een hulp in benauwdheden. God in Christus door de Heilige Geest. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen is verzocht geweest gelijk als wij, doch zonder zonde. Ons leven mag in een smeltkroes geworpen worden. Dat we nergens een weg zien. Dat je de macht en de kracht van de duivel aan de lijve ervaart. Ik heb voor u gebeden, zo klinkt het dan boven die storm, dat uw geloof niet ophouden. En als het leven Christus is, dan is het sterven winst. Dan moet ik nog ingaan op de vraag, voor wie stierf Christus? Dit is dus de vraag naar de omvang van de verzoening. Een vraag die, naar het mij voorkomt, uitermate actueel is en ter zake. Want hierbij staat de Bijbelse, zeg maar de gereformeerde, de confessioneel geëikte positie onder druk in de verkondiging van het evangelie. Breed is de gedachte dat Christus voor alle mensen is gestorven. Maar dat heeft geen grond in de Bijbel. Wat is het probleem? Wel, er is in de Bijbel inderdaad sprake van allen. 2 Korinthe 5, 1 stierf voor allen. Terwijl er aan de andere kant het getuigenis is van de schrift dat Christus gekomen is om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Matteüs 20. De vraag is dus, wie zijn die allen En wie zijn die velen? Algemeen gesproken zijn er een drietal gedachtegangen te onderkennen. De eerste twee zal ik heel kort noemen, om dan wat uitvoeriger op de derde positie in te gaan. In de eerste plaats is het de leer van de alverzoening. Daarbij gaat men ervan uit dat alle mensen behouden zullen worden. Een van de gevolgen van deze opvatting is dat de verkondiging, de prediking, wordt verlaagd tot een mededeling van een aangebrachte stand van zaken. De schriften zijn te duidelijk om ons toe te staan aan deze aangename droom toe te geven. In de tweede plaats is er de opvatting dat Christus wel voor alle mensen gestorven is, maar dat niet alle mensen zalig worden. Dat leerden bijvoorbeeld de remonstranten ten tijde van de formidabele Dordtse synode. Die richting is in Dordrecht veroordeeld, maar vond in de 17e en de 18e eeuw hoe langer hoe meer ingang in kerken en landen. De remonstrant werd wel door de voordeur eruit gezet, maar die kwam door de achterdeur weer fors naar binnen. En die opvatting is vandaag springlevend. En deze opvatting van bijvoorbeeld Arminius komt in zoverre overeen met de opvatting van onze belijdenis dat niet iedereen wordt gered en dat degene die gered worden allen zijn die geloven in de Heer Jezus Christus en zij alleen. Wat wil in dit verband dan zeggen dat Christus stierf en het offer van zijn leven gebracht heeft? Arminius en in zijn spoor veel anderen bedoelden daarmee te zeggen dat Christus het heil voor alle mensen mogelijk heeft gemaakt. Maar daarmee is gezegd dat God hier afhankelijk is gemaakt van de keuze van de mens. Het werk van Christus wordt voorgesteld als een mogelijkheid tot redding en zaligheid. Maar hiermee is dan gezegd dat voor niemand de werkelijkheid van zijn of haar behoud gegeven is. Het is, om een beeld te gebruiken, een brug over een rivier die half af is of voor drie kwart af is. God heeft de ene helft gedaan, de drie kwart, maar ik zal die brug zelf af moeten maken. Maar als Jezus werkelijk zaligmaker is, dan moet hij zijn volk ook werkelijk zalig maken. Op grond van de schrift en de daarop geënte belijdenis moeten we ook die opvatting afwijzen. Christus is een volkomen zaligmaker, nog een keer voor allen die door hem tot God gaan. In de derde plaats, voor wie stierf Christus? Niet voor zijn eigen zonden, die had hij niet. Hij was de volmaakt zondeloze. Hij leed en stierf ook niet voor de gevallen engelen. Toen zij zondigden tegen een soevereine Heer en Maker, werden zij ogenblikkelijk weggedaan uit de tegenwoordigheid van God. Christus offerde zichzelf op om verzoening te doen, niet voor zichzelf, niet voor de engelen, maar voor de zonden van mensen. Niet voor alle mensen. Christus stierf niet voor iedere man en vrouw in deze wereld. Al is het waar, ik kom daar nog wel op, dat er kracht genoeg is in Christus offer voor de zonden van de hele wereld. Geen enkel misverstand daarover. We lezen dat in de Dordtse leerregels. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Dat zijn leerregels 2-3. Maar hoe groot die kracht van het offer van Christus ook is, die zaligmakende kracht strekt zich niet uit tot allen. Want in de eerste plaats, de schrift zelf spreekt van een zeker getal. Soms genoemd Gods kerk, Handelingen 20, vers 28. Wijd de kudde Gods die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Efeze 5, vers 25. Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven. Soms worden zij schapen genoemd. Ik leg mijn leven af, Johannes 10, vers 15. Ik leg mijn leven af voor mijn schapen. En uit deze en tal van andere schriftplaatsen valt op te maken dat de dood van Christus niet voor allen is, maar voor een zeker aantal. In de tweede plaats wijs ik weer op de voorbeden van Christus. En denk daarbij aan Johannes 17, het hogepriesterlijke gebed, waar we lezen, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe, dus niet voor alle mensen. Ik wil daarmee zeggen dat die twee aspecten van het priesterschap van Christus, zijn offer en zijn voorbeden, van dezelfde ruimte en van dezelfde omvang zijn. En de conclusie kan dan ook geen andere zijn dat Christus bidt voor allen voor wie hij genoeg heeft gedaan. Maar hij bidt niet voor de hele wereld, maar voor allen die hem door de Vader zijn gegeven. Maar laat ik dat in de derde plaats dan eens omkeren. Stel nu eens dat Christus voor alle mensen gestorven zou zijn. Dan zou hij om te beginnen voor veel mensen, ja voor ontelbare scharen gestorven zijn, die nooit hoorden van zijn gezegende naam, noch van de zegeningen en de weldaden die hij door zijn dood heeft verworven. Maar dat gaat dwars in tegen de doorlopende lijn van de Bijbel, die ons eenvoudig duidelijk maakt dat er geen heil kan zijn dan door het geloof in Christus en dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord, het gepredikte woord van God. Vervolgens, dan zou hij gestorven zijn voor hen die hij kende als kinderen des toorns, zonen van het verderf, die God voorbij ging en liet in hun val, in die ellendige toestand waarin zij zichzelf hadden gestort. En dan zou hij ook gestorven zijn voor hen die nu in de hel zijn, in de poel van vuur en sulfer, zonder enige hoop op verlossing. Dan droeg hij de straf, onderging hij de helse kwelling en verlatenheid, die zij nu zelf dragen en die zij tot in eeuwigheid zullen dragen. En dan vooral, dan is hij een onvolkomen zaligmaker. Een onvolmaakte zaligmaker. Een zaligmaker die wel aan de gerechtigheid heeft voldaan vanwege de zonden van de mens, die wel de verlossing heeft aangebracht door zijn bloed, maar die dat niet kan toepassen. De Bijbel leert ons gelukkig, en God zij gedankt anders. Jezus is de volkomen zaligmaker van allen die door hem tot God gaan. Hij is de zaligmaker van hen die daadwerkelijk worden gered. Voor wie stierf Christus? Voor zijn bruid. Voor de gegevenen van de Vader. Voor de verkorenen, voor hen en voor hen alleen. Voor hen allen. Het was Gods bedoeling sommigen uit het verloren geslacht van Adam te redden tot openbaring van de heerlijkheid, van de uitnemende rijkdom van zijn genade. En voor hen stierf Christus. Want dit is geweest, de ganse vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigend geloof te begiftigen en hierdoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dordtse leerregels 2:8. Maar nu de vragen. En nu wordt het weer spannend. Want als we thuis zijn in de Bijbel, stuiten we wel op bepaalde moeilijkheden. Er zijn toch teksten die spreken van allen en van de wereld enzovoort. Hoe zit dat dan? Ik zal er enkele noemen. Allereerst 1 Johannes 2 vers 2. Waar met zoveel woorden staat dat Jezus een verzoening is voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Op grond van dit vers kunnen we toch niet anders dan concluderen dat Christus een offer heeft gebracht dat allen geldt. We kunnen ook nog denken aan Johannes 3 vers 16, dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 2 Korinthe 5 is gelezen, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En denk ook aan het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat was de profetie die daar werd vervuld? De Heilige Geest zou uitgestort worden op alle vlees. Wel nu, als dit er nou staat, wat is dan het probleem? dan is dit het probleem. Als de dood van Christus een verlossing en verzoening is en het middel om de toorn van God te stillen, zodat zondaren zich niet onder de toorn, maar onder de gunst van God bevinden, als hij dat gedaan heeft voor allen en ieder, iedereen zou gered zijn. Iedereen zou zalig worden. Alle mensen. Immers, we hebben benadrukt dat het offer van Christus een daadwerkelijk offer is. En dat dat offer van Christus daadwerkelijk de zonde wegneemt en de schuld wegneemt. Daarom moeten we de teksten die ik aanhaalde en die worden geciteerd wel goed uitleggen. Als Petrus bijvoorbeeld in zijn Pinksterpreek Joël aanhaalt dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees, dan wil dat niet zeggen op alle mensen. Dat wil eenvoudig zeggen op allerlei mensen. Mensen van verschillende groepen. Oud, jong, Jood, heiden. Allen die de naam van de Heere aanroepen. Als Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus dat geldgierigheid de wortel is van alle kwaad, dan bedoelt hij daarmee dat allerlei soorten kwaad voortkomen uit de liefde tot het geld. En als het gaat om die bekende tekst uit Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan tekent Calvijn daarbij aan, Jezus heeft hier zo algemeen gesproken aan de ene kant om allen zonder onderscheid tot deelgenootschap aan het leven te nodigen. Aan de andere kant om de ongelovigen alle verontschuldigingen af te snijden. Met hetzelfde doel gebruikt hij het woord wereld. Want ofschoon er in de wereld niets gevonden kan worden dat Gods gunst waardig is, toont hij zich nochtans jegens die ganse wereld genadig, daar hij zonder uitzondering allen tot het geloof in Christus roept, hetwelk niets anders is dan ingaan in het leven. Maar, zo vervolgt hij, laat ons bedenken dat al wordt in het algemeen het leven beloofd in Christus aan allen die geloven, toch geenszins het geloof aan allen gemeenschappelijk is. Want Christus is wel aan allen openbaar voorgesteld. Maar alleen de uitverkorenen opent God de ogen om hem door het geloof te zoeken. De kanttekeningen op dat vers, op de Statenvertaling, waarin u overigens voor persoonlijke bijbelstudie heel de gereformeerde theologie kunt vinden. Het is maar een aanwijzing. Laat die niet ongebruikt. De kanttekeningen zeggen in dit verband, het woord wereld wil zeggen niet alleen de Joden, maar ook de heidenen in de ganse wereld verstrooid. En als dan in het volgende vers het heet, opdat de wereld in hem behouden zou worden, luidt de verklaring, dat is die uit de wereld in hem zullen geloven, zowel heidenen als Joden. Naar aanleiding van 1 Johannes 2 vers 2... En hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Merken diezelfde kanttekenaren op. Dat is van alle mensen die in de hele wereld uit alle volken nog in hem zullen geloven. Want dat hij alle en ieder mens in de hele wereld met God niet verzoent, blijkt zo uit de ervaring, als ook daaruit dat hij niet voor alle en voor een ieder mens de Vader heeft gebeden, maar alleen voor hen die in hem zullen geloven. Daarmee is dus opnieuw het verband gelegd tussen de voorbeden van Christus en het offer van Christus. En die voorbeden van Christus, die daarin begrepen zijn, dat zijn alleen de ware gelovigen. Voor hen is hij immers de voorspraak bij de Vader. Maar gaat deze uitleg niet ten koste van het ernstig en welmenend aanbod van de genade? En ik zeg hartgrondig nee. Ik wilde dat maar omkeren. Alleen op deze basis, namelijk weten de leer dat Christus niet voor alle mensen gestorven is, maar dat het priesterschap van Christus wel open staat voor allen en ieder. Op deze basis hebben wij te verkondigen heel nadrukkelijk een onvoorwaardelijk, vrij en volledig aanbod van Christus voor verloren mensen. Wat wordt in het evangelie en in de verkondiging ervan, de bediening van de verzoening. Wat wordt de mensen aangeboden? Niet maar de mogelijkheid of eenvoudig de gelegenheid om zalig te worden, maar wij verkondigen een volkomen zaligmaker. Christus en zijn volbrachte werk wordt aangeboden. Dat zou niet kunnen als hij slechts de zaligmaker voor sommigen, dat zou niet kunnen als hij slechts een mogelijkheid van zalig worden had aangebracht. Mogelijk had gemaakt. Waar dit evangelie komt, komt het tot allen. Het aanbod komt tot allen ernstig en welgemeend. Het is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden. Met bevel van geloof en bekering. Opnieuw Dordtse leerregels 2:5. En die verkondiging van Christus, de gekruisigde, is zo breed als de wereld breed is. En wij mogen gerust geloven, werkelijk geloven dat God het meent, als hij zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, van de goddeloze. Maar dat hij daar lust in heeft en dat hij daar behagen in schept, dat die zondaar zich bekeert en leeft. We mogen gerust geloven, met heel ons hart geloven, dat het nooit of te nimmer zal gebeuren, wanneer een in zichzelf verloren zondaar komt tot de troon van de genade. En dat de Heer Jezus dan zal zeggen, het spijt me, maar ik heb geen heil voor u. Het evangelie komt tot allen. Dit evangelie komt tot Christus. Bekeer u van uw zonden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En daar wordt niemand van buiten gesloten dan die zichzelf buitensluit. Aldus een van de gebroeders Erskine. Als een zondaar onbekeerd voortleeft, is dat niet omdat Christus alleen voor de uitverkorenen stierf. Maar dan is dat omdat die zondaar niet bekeerd wil worden. We moeten dus zorgvuldig zijn als het gaat om het spreken over de dood van Christus. Dat moet niet in algemene termen gebeuren. Dat gebeurt veel te veel. En onnauwkeurig spreken is de grootmoeder van de dwaling. Ik wil maar zeggen dat er geloof en bekering nodig is om te kunnen zeggen, Christus stierf voor mij. Maar dat is geen enkele beperking van het evangelie. Het aanbod is vrij en onvoorwaardelijk. Het is ook niet beperkt. Het evangelie verkondigen wij tot allen. Ik moet in dit verband altijd denken aan die Schotse dominee die ergens kwam preken en in de consistorie kwam. En waar een broeder tegen hem zei, dominee, u weet er wel van, wij preken hier alleen het evangelie voor de uitverkorenen. Hij zei, dat is goed, maar dan gaan we eerst de kerk in. En dan wijst u me precies aan wie die uitverkorenen zijn, dan zal ik voor hen preken. U begrijpt hoe dat is. Dat is niet naar het evangelie. Het evangelie is niet beperkt. We hebben Christus, de gekruisigde, te verkondigen als de zaligmaker van zondaren. En mensen zeggen wel dat deze leer van die beperkte omvang van de verzoening hard is. En dat in dat spoor de Dordtse leerregels ook een harde geloofsbelijdenis is. En dat de leer van de algemene verzoening daarentegen breed is en vertroostend is en liefdevol is en uitnodigend is. Ik meen echter dat als er gezegd wordt, Christus stierf voor alle mensen, terwijl niet alle mensen gered worden, te zeggen dat Christus voor de heel de mensheid stierf en dat de keus van hen die uit die mensheid worden gered afhangt van hun grotere ontvankelijkheid in vergelijking met anderen, dan vind ik dat een hele harde leer. Want ze is niet bijbels. Dan kunnen mensen te laat tot de ontdekking komen dat Christus niet voor hen is gestorven. met alle rampzalige gevolgen van dien. Daarom klinkt het evangelie ruim en breed, indringend en hartelijk. Niet, u bent verzoend, maar laat u met God verzoenen, 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daarom welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven op grond van dit offer, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zullen we dat samen zingen? Psalm 32, vers 1.
Dominee ten Klooster, hartelijk dank voor uw prachtige inleiding over de verzoening. Zeer actueel, zeer duidelijk, zeer bijbels. Daar klopt ook het hart van het evangelie in. Dank u dat u ons dit wilde meedelen en verkondigen. We zullen nu pauzeren. En het is nu, dacht ik, 9:50. Dan zullen we 9:05 hier weer samen zijn. Dan willen we ook eigenlijk afsluiten, als het kan, om ongeveer 9:30. Dan zijn we nog allemaal op een behoorlijke tijd weer thuis. Ja? Doen we nu pauze. Wel nu, fijn dat u allemaal weer terug bent. Precies ook 9:05. Toen ik u binnen zag stromen, dacht ik, u hebt vast goede onderwijzers gehad vroeger. Omdat u zich volkomen aan de tijd houdt. Dat is, ik wilde dat mijn catechisanten zich ook altijd volledig aan de tijd zouden houden, maar. Maar goed, fijn dat u er weer terug bent. Dominee ten Klooster, komt u hier verder? Hier is hier zijn twee vragen op een blaadje. En misschien zijn er meer schriftelijke vragen, daar ook nog. Dus u behandelt ze maar en u neemt hem erover.
Vraag 1. Kun je eigenlijk niet veel meer over een overwinning van Satan spreken dan van Christus als je ziet hoeveel mensen verloren gaan en hoe weinig behouden worden? Dat is een vraag die ook eens aan de Heer Jezus zelf is gesteld. Zijn er weinigen die zalig worden? En daar was het antwoord van de grote meester: strijd gij om in te gaan. En dat oordeel, ik ben ook van mening dat als we ervoor moeten verschijnen voor de rechterstoel van God, en dat moeten we allemaal, dat we ons dan hooglijk zullen verbazen over mensen waarvan wij dachten dat ze er waren, die er niet zijn. En over mensen waarvan wij dachten, nou, die wonen ergens in de achterafstraat, die zijn er toch niet, dat die er wel zijn. Vele eersten zullen toch de laatsten zijn. Dus ja, dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, ja, dat is met de handen te tasten. En daar hebben we zelf, als we in Christus zijn, ook het nodige mee te stellen. Maar de vraag, zijn er ook weinigen die behouden worden, strijd gij om in te gaan. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, maar het gaat nu even over het aspect van dat mensen metterdaad verloren gaan. En dat dus de Satan kennelijk zoveel mensen in de greep heeft dat ze het evangelie weigeren te geloven en het bloed van Christus onreinigt. Zo heb ik de vraag een beetje begrepen. Maar God zal eenmaal zijn alles en in allen. Maar dat staat nog uit en dat stemmen we uiteraard op grond van de Bijbel volkomen toe. Wat gebeurt er met de ziel als het lichaam van een kind van God de laatste adem uitblaast? Catechismus is glashelder. De ziel is van stonde aan bij God. Van stonde aan. Dus er is op deze vraag, die is wel terecht, want er is zelfs een kerkscheuring over ontstaan. Er zijn de vrijgemaakte kerken buiten verband, of de Nederlands gereformeerden zijn dat later geworden. Die zijn op dit punt, onder andere van de leer van de zielenslaap, dus dat er na het overlijden nog een periode was. Die zijn erop gespleten. Dan zie je overigens, maar dat even terzijde, de ontwikkelingen zo snel gaan dat ze nu weer bij elkaar dreigen te komen, op grond van het feit dat de ene kerk alles zo'n beetje aan de kant heeft geschoven. Helaas, helaas, helaas. Zaligmakende kracht treft alleen de uitverkoren om die niet met rechtvaardigend geloof te begiftigen. Evangelie wordt al verkondigd met bevel van geloof en bekering. Hoe verkrijgen wij het geloof? Juist, hoe komen we aan dat geloof? Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, niet uit de werken, alleen maar genade. Dit is een gave. Het geloof dat waar is, dat rechtvaardigend van aard is, dat ons tot Christus doet vluchten, dat geloof is een gave, het belangrijkste werk van God de Heilige Geest. Die werkt dat ook uit in mensenlevens. Wat moet ik daar nog meer aan toevoegen? De Geest werkt dat is wel van belang, door middel van de prediking van het woord. Weer de catechismus. Ken uw belijdenissen. Het geloof, dat is van God de Heilige Geest, die dat werkt door middel van de verkondiging van het evangelie. Dat gewicht hangt er dus aan de verkondiging. Dat moesten wij ook veel meer beseffen. Dan zouden wij ook veel bijbelser met de verkondiging als zodanig omgaan. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. En daarbij mag je dus nadrukkelijk pleiten, en dan kom ik op een vraag die mij mondeling gesteld is. Ja, aan de ene kant is er dat welbehagen van God, Gods genadige verkiezing. Niet allen worden behouden, niet allen worden zalig. En dan is daar de roeping tot het evangelie. Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Ik meen dat juist de beperkte omvang van de verzoening, zoals dat genoemd wordt, dat een buitengewoon hechte grond is om het evangelie te verkondigen aan allen en ieder. We hebben met een volkomen zaligmaker te doen. die zalig maakt allen die door hem tot God gaan. Hij is daartoe de weg, de waarheid en het leven. Maar als wij God onder ogen komen, dan wordt het spannend. Kunnen wij God onder ogen komen? En kennen wij Gods ontmoetingen voordat wij hem ontmoeten op de jongste dag? En kunnen wij zeggen, Heere, u bent het, u alleen. En heb ik alle dingen geleerd schade en drek te achten, Filippenzen 3, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Dat is eens die pijnlijke kant aan het evangelie. En daar wil ik zo nog maar niet aan. Dat onze geestelijke neuzen en oren afgesneden worden. Ik heb dat dikwijls gezegd hier ook op de kansel van Middelhannis. God die komt over de pijnlijkste plaats in ons leven binnen of hij komt er niet. En dan zeggen we heel hard, au. Maar niets is zo bevrijdend. Niets is zo bevrijdend. Maar die spanning tussen enerzijds Gods welbehagen en anderzijds de menselijke verantwoordelijkheid, die halen we er niet uit. Dat kunnen we niet, dat hoeven we er ook niet uit te halen. Een van de prachtigste voorbeelden vind ik in de geschiedenis van de kerk. Collega Prousset, ja, ik word ouder. Ik ben boven de 70. Dank u. Dat heb ik geleerd van meneer Van Oren, hoor. Ja. Die is in Canada geweest en in Amerika, dus die weet daar veel meer van. Maar in de 18e had je George Whitefield en John Wesley. En die beiden hebben geweldig gestreden. George Whitefield was de man van het Calvinisme. En uit het leven van die mannen heeft het in de geschiedenis van de kerk verloren. Van Wesley, die hebben het gewonnen. Veel meer aandacht voor Wesley en zijn confrates dan voor Whitefield. Maar Whitefield verkondigde onverkort zijn leven lang het evangelie aan allen en ieder. Onvoorwaardelijk, met bevel van bekering en geloof. Of dat nu in Engeland was of in Amerika, dat allemaal is voor ontzettend veel mensen tot geweldige zegen geweest. We hebben daar in Nederland nog de Nijkerkse beroerten aan te danken. In die omgeving van de Gelderse Vallei en tot en met in Doetinchem en de noordkant van de Veluwe. Allemaal uitlopers van de Great Awakening in Amerika en in Engeland. Ik wil daarmee maar aangeven dat de verantwoordelijkheid recht overeind blijft staan. Als wij verloren gaan, dan zal het tot in eeuwigheid door ons heen klinken. Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Maar dat neemt op geen enkele manier dus die godsgenadige verkeer. Het is helaas, en ik moet zeggen dat ik opgevoed ben zonder een probleem over de verkiezing van God van eeuwigheid. En ik vind ook, wij preken ook niet de verkiezing, wij preken Christus en die gekruisigd. En wanneer de verkondiging helemaal beheerst wordt door de verkiezing, dan gaat dat welmenend aanbod van Gods genade, dat gaat weg. En dan komt zomaar de mens en nog wat daarbij omhoog. Nou ja, ik heb geen vragen meer. Nou ja. Dat ziel en lichaam weer bijeengevoegd worden. De lichamen worden begraven. En de graven gaan open en dan worden lichaam en ziel weer verenigd.
Die ziel is dan toch al bij de Heer. Moet je dat toch nog
geoordeeld? Ja, maar die.
Misschien kunt u de vraag in herhalen. Voor hen achter en voor hen thuis.
Oh ja, ik heb gezegd dus dat de ziel terstond op grond van de Bijbel en op grond van de confessie terstond naar de hemel gaat. Maar wat gebeurt dan op de jongste dag? Dat is de vraag. Dus dan, en toen heb ik inmiddels geantwoord dat ziel en lichaam weer samengevoegd worden. En degenen die in Christus zijn, die komen in dat oordeel niet. Niemand, ja.
Zich daartussen nog een soort venijnig leerstuk te nestelen, namelijk het idee van het verbond. Hoe situeert u dat tussen die lijnen?
Laat ik het in één zin zo formuleren. De verkiezing wordt verwerkelijkt in de lijn van het verbond. Dat is dus geen tegenstelling, maar Het verbond is ook heel belangrijk. Maar het ging vanavond over de verzoening. En dus, maar het verbond, dat is ook van eminente betekenis. Juist ook om, er was net een vraag van over het in de benauwdheid komen. Dat was een vraag die mij gesteld werd. Verkiezing, verantwoordelijkheid. En juist dat verbond geeft reden om vurig daarop te pleiten. Het is niet zonder reden dat in de positie waarin wij verkeren, kinderen worden gedoopt. En dat God daar al zijn hand uitstrekt en zegt, je bent van mij. Dus daar zie ik geen zoals u dat noemt, een conflict in of een tegenspraak in. Maar ik weet niet, ik kijk zo aarzelend of ik u begrepen heb. Nee, want er zijn ook weer, dan moet ik weer een stap verder gaan. In de gereformeerde positie geloven we dat het tweeërlei kinderen van het verbond zijn. Dus niet alle verbondskinderen worden automatisch behouden. Want dat zou dan de gevolgtrekking zijn. En dat is ook een taak voor de verkondigers en voor de verkondiging, om dat ook nadrukkelijk te onderscheiden. Het is niet alles Israël wat Israël heet. En ik zou ze niet graag de kost willen geven die vandaag op tal van manieren, en ik hoef daar niemand voor aan te kijken, en ook geen kerk en geen gemeente voor aan te kijken, maar die op tal van manieren, en dat zeg ik dan uit een jarenlange pastorale ervaring, dat je bij mensen komt en zegt van, ik ga toch naar de kerk, en ik ben toch gedoopt, en ik ga al dan niet aan het avondmaal, en wat moet ik nog meer doen? Ik vind het benauwend. Zeg ik het zo goed?
In dat verband zit ik ook te denken aan de uittocht van het volk Israël door de Rode Zee allemaal heen gegaan. Zelfs de belofte van het beloofde land. Maar wie zijn er gekomen? Degene die geloofde.
Ja.
Jozua en
David. Mooi dat u dat even aanhaalt. Want in het... Precies, en dan ben ik bij Korinthebrief, dat het merendeel, daarin had God geen welgevallen, want ze konden niet ingaan in hun ongeloof. Ja. Nog iemand? Anders ga ik met meneer Vroeven in de Ridderkerk. Ja. Ik kan het niet laten.
Fijn dat we allemaal hier bij elkaar konden zijn. Dank voor uw aanwezigheid. En ook dominee ten Klooster, alsjeblieft. Dank voor uw aanwezigheid. En fijn, hopelijk kunnen we nog een keer een beroep op u doen. Ik moet zeggen, tot mijn schrik, dat ik soms hetzelfde heb als u nou net zei, dan een naam. En dan schiet de naam. Ik ken de naam van de gemeenteleden meestal wel.
Je bent nog zo jong.
Ja, ik ben nog zo jong en fris, dat weet ik, ja, het verschil. Maar ik snap het helemaal. Even een aankondiging voor de volgende keer. Dat is 18 oktober. En dan zal dominee Kos, u allen bekend, een lezing houden over uitverkiezing, beter maar niet over hebben. En dat zal weer plaatsvinden in het kerkgebouw van de hersteld hervormde kerk. Dus dat is 18 oktober, dominee Kos. Dat zou heel fijn zijn. Ik stel voor dat we nog zingen met elkaar Psalm 103, vers 2. En dan wil ik vragen aan dominee ten Klooster om te eindigen met gebed.
Zullen we samen danken. Heren, als wij gekomen zijn aan het einde van deze bezinningsavond en wij ons mochten bezinnen op dat uitermate centrale van het evangelie, de verzoening met u, door het geloof in de Heer Jezus Christus, door de kracht en de werking van uw Heilige Geest. Zo betoont u zich toch te zijn een God van heil en van leven en van vrede. Een God van volkomen zaligheid, bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Bewaar ons ervoor, Heren, dat wij dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onrein zouden achten. Misschien wel met een beroep op de Bijbel zelf, omdat wij bepaalde zaken vanuit het woord ons voorgehouden uit het verband trekken of scheef trekken. Er is zoveel scheefgroei, maar dat we in helderheid en klaarheid voor u zullen buigen. Voor de Christus zullen buigen, tot hem zullen vluchten en zullen zeggen, ik zal mijn hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Zoals die martelaar op de brandstapel, niemand dan Jezus, niemand dan Jezus. Want Heere, zo ligt het toch, als het sterven, als het leven Christus is, dan is het sterven gewin. En dan kan er veel zijn wat onhelder is. Dan kan er veel zijn wat wij niet kunnen doorgronden. En daartoe is ons bestand verduisterd en ons verstand is veel te beperkt om de grootheid en de majesteit en de glorie van u en van dat volkomen offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te vatten, te bevatten. Maar schenk ons dan eenvoudig geloof. En als we dan op de zeef geworpen worden, doe ons zien op hem die gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als dat geloof ons ontbreekt, dat we ons dan haasten om ons levenswil, omdat u onze dodelijke dag niet hebt begeerd. Heren, wij danken u voor deze avond en wij bidden u dat het nog wat na mag werken, dat het door uw geest ons indachtig wordt gemaakt. En dat we eruit en bij leven, ook als het tegenspoed en kruis is vanwege de zonde, onze weg is in de zee en het pad in diepe wateren, wilt u ons helpen, leiden en dragen. Bewaar ons ook op de weg, wees met de gemeenten waartoe wij behoren, zegen de dienaren van het evangelie. Het is zo'n hoge statuur, Heren, alsof u door ons bad. En dat wij bidden van u en tweeën, laat u met God verzoenen. Die boodschap ook in deze kantelende tijd waarin de afval van u zo massaal is. En de zonden die begaan worden te midden van ons land en onder ons volk, hemeltergend zijn. We smeken u, sta op, o God, sta op. Toon uw gezag, het is meer dan tijd. Gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet, dag aan dag. Bewaar ons op de weg, bewaar ons in deze nacht, rust ons toe voor de dag van morgen. En doe ons maar weer toeleven naar de komende zondag, om te horen de woorden van het eeuwige leven. Zegen het uwe, vergeef het onze, om Jezus wil alleen, amen. Dan zal ik maar zeggen, wel thuis.